We gaan vandaag in het woord beginnen bij een prachtige tekst die ons helemaal op onze voeten zet. Namelijk 2 Korinthe 5 vers 17. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Dit is onze redding. In alle opzichten. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Wat heb je het nodig om dit steeds weer te horen, te zeggen en tegen elkaar te zeggen? Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Vandaag gaan we kijken, wie zijn we nou eigenlijk? Ik mag beseffen wie ik ben. En als je beseft wie je bent, dan besef je ook wat een enorme prijs God heeft betaald om mij zo te maken. Maar je beseft ook wat een geweldige mogelijkheden er liggen in wat God in ons heeft gegeven tot zegen van andere mensen. En ja, als je dan in de Bijbel leest, zijn er zoveel prachtige stukken waarin dat naar voren komt. Bijvoorbeeld Efeze 2 vers 4 tot 9. Omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Dit zegt zo wat God in zijn hart had. Dit zegt zo wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dit zegt zoveel over wie wij zijn. Daarom dacht ik, nou, zullen we in plaats van dat nu aan het eind te doen, nu vanuit deze tekst samen het avondmaal gaan vieren. Want wie we zijn, heeft hiermee te maken. Dat heeft te maken met wat Jezus heeft gedaan voor ons. Hij heeft betaald. Hij heeft de prijs betaald. Omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel dat u kwam om het echt goed te maken. Dank u wel dat u wist wat wij in ons lijf als gevolg van de zonde, van de vloek, allemaal meetorsen en meedragen. In ons lichaam, in onze ziel. En dank u wel dat uw striemen ons genezing zijn geworden. En zo willen we uw lichaam eren. Want dat lichaam met die ziekte en die zwakte is aan het kruis gegaan. En dank u wel dat u voor ons de dood bent ingegaan. Maar u bent overwinnaar. En daarom staan wij hier. Met een overwinningslied. Dank u wel dat we u mogen eren. En zo nemen we van uw lichaam. En ontvangen we uw gezondheid in Jezus' naam. Ja, u bent aan het kruis gegaan. Maar u hebt daar ook uw bloed gegeven. Uw bloed, dat spreekt van nieuw leven. Maar dat zeker ook spreekt van de vergeving die daardoor naar ons toe is gekomen. U hebt onze schuld weggedaan. U bent het lam van God. Uw bloed is vergroten tot vergeving van onze zonden. En daarom ontvangen wij uw vrijspraak. Als we naar onszelf kijken, is er zoveel reden om onszelf of een ander te veroordelen. Als we naar u kijken, dan beseffen we dat u het op u hebt genomen. En daarom ontvangen we het van u. We nemen het aan. Uw vrijspraak, uw vergeving. In Jezus' naam. Een maaltijd voor het oog van de vijanden wordt hij genoemd, hè? Zodat je weer even weet, zo, nu zijn we weer op de goede frequentie, namelijk de frequentie van de overwinning van Jezus. En dat geeft je dan ook heel veel vertrouwen om jezelf ook te kunnen geven wat hij voor je bedoeld heeft. Ik mag beseffen wie ik ben. En dat doe ik dankzij Jezus. En we gaan dat vandaag beseffen door te kijken naar een prachtig gedeelte uit het Oude Testament, wat tot ons spreekt in onze situatie. En we gaan lezen in Numeri, of Nummers, zoals andere Bijbelvertalingen het zegt, 13 en zometeen ook een stukje uit 14. En daarin zien we een situatie waarin het volk Israël door God bij het beloofde land is aangekomen. En God zegt tegen Mozes, de leider van het volk, het volgende. Stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. En Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. Dus ze komen bij dat land aan. Daar wonen volken die daar eigenlijk onrechtmatig zaten, had God gezegd, en die moesten daar weg. Dat kon trouwens ook goedschiks, maar soms moest het kwaadschiks. Maar God had gezegd, ik heb voor jullie een andere plek en dit is de plek voor Israël. En zo kwam het volk daar binnen. En toen zei God, oké, ga eens op onderzoek uit. En daar gaan die 12 mannen, die gaan op onderzoek uit. Nou, daar staat van alles over beschreven. En dan vinden ze van alles, ze vinden mooie dingen en moeilijke dingen. En dan lezen we in Numeri 13 vers 30. De mannen die met hem mee waren geweest, die zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, want het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Nou, wat was er nou gebeurd? Er waren dus twee groepen ontstaan uit die 12 mensen. 10 mensen, interessant getal trouwens, als je nadenkt over 10. 10, die kwamen terug met het idee dat land, niet naartoe gaan, doodeng, heel ingewikkeld, gaat niks worden. Wegwezen hier. 2 kwamen terug met een heel ander verhaal. En die kijkrichting, om het zo maar te zeggen, die komt in dit gedeelte naar voren. En die heeft nogal grote gevolgen. En dan gaan die mannen die gaan door met goed nieuws vertellen, zullen we maar zeggen, maar niet heus. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners en alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Nou, dit is natuurlijk een gevoel wat je in het leven heel regelmatig kan tegenkomen. Dat de omstandigheden of de dingen die je meemaakt, dan voel jij je als een nietige sprinkhaan. En de gedachten schieten zich naar binnen. Er zijn daar reuzen, hij is groot en ik is klein en dat is niet eerlijk. Hè? Nou, en dat ging nog even door, dan gaan ze nog verder. Ik sla maar een stukje over, want anders wordt het een heel lang verhaal om te lezen. Maar dan moet je thuis zeker maar eens uitgebreid doorlezen. In Numeri 14 vers 1 lezen we dan, hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Dus 10 man krijgen het voor elkaar dat een heel volk gaat jammeren. En de moed compleet verliest. Terwijl God ze naar een plek had gebracht waarvan hij had gezegd, en ik zal je daar zegenen. 10 man lukt het om een woord van God, wonderen die hij had gedaan, talloze gunstbewijzen die hij in hun leven had gedaan, in één keer compleet te vergeten. Ja? Hou die even vast. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Nou, interessant. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt ook met elkaar besluiten. God heeft Mozes aangesteld. Kom, we gaan het zelf regelen. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Interessant. In plaats van te zeggen, komen jullie in opstand tegen het door God gegeven leiderschap, gaan zij gewoon naar de Heer toe zeggen, Heer, wat moeten we hiermee? Dat is bijzonder, hè? Ze vernederen zich. Ze zoeken God. Ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht door kruis hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de gunst van de Heer met ons is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Zij hebben niemand die hen beschermt. Jij hebt iemand die je beschermt. Iedereen heeft als het ware die twee stemmen in zijn leven. Van zeg maar de 10 van het oordeel of van de 2 die God zien. En wij zijn nieuw gemaakt. Wij mogen beseffen dat wij gemaakt zijn om die nieuwe stem te horen. Want het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Dat mogen we gaan zien. Zie het. Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. Dus even in Jip en Janneke taal. Toen greep God in en zei, ho, dat gaat niet gebeuren. Want ik heb ze uitgekozen. En toch, de tijd van genade was toen nog niet aangebroken, had dit eigenlijk grote gevolgen gehad. Als je dan verder leest, dan zie je dat God zegt, ik ben het nu zo klaar mee. Ik heb dit volk zo gezegend, ik ga het uitwissen. Ik ga het vernietigen, het moet gewoon weg. Ik ga wel opnieuw beginnen. Hij zegt tegen Mozes, weet je wat, ik geef jou al een nageslacht. Ik verdelg het volk gewoon. Dat was eigenlijk de eerste reactie. Dan gaat Mozes met God in gesprek. Dat is een vriend van God, hè? Weet je dat een vriend van God met God in gesprek kan gaan over allerlei dingen? Dan zegt hij, vers 15, als u nu iedereen van dit volk doodt, zullen alle volken die over uw daden hebben gehoord zeggen, de Heer was zeker niet in staat om dat volk naar het land te brengen dat hij hun onder ede beloofd had. Hij herinnert God zich aan de eed die hij heeft gezworen. Interessant. Daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Ik vind dit zo lekker bold. Zo van, ja maar Heer, wacht even. U heeft een eed gezworen. En wat moeten die mensen wel niet denken van zo'n God die een beetje mensen gaat zitten afslachten? Daar komt u wel zwak over. Dat is eigenlijk de Jip en Janneke versie. Dat is toch niet zo'n goed verhaal. Dus eigenlijk zie je hier een soort adviseur met de Heer spreken. En denkt, mijn advies is, ik zou het niet doen. Slecht voor de beursgang. Laat daarom zien hoe groot uw verdraagzaamheid is, Heer. Wat doet hij? In plaats van wraak te nemen op degene die hem wilde doden, pleit hij voor die mensen bij God om genade. Ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld. Zoals u het steeds vergiffenis hebt geschonken van Egypte af tot hiertoe. Dan heb je wel een leider. Die is wel zijn ego voorbij. En de Heer antwoordde, ik zal vergeving schenken zoals je vraagt. Heb je door wat een impact dit gebed, deze smeek om genade heeft voor misschien wel een paar miljoen mensen? Voor een heel volk? Voor een hele toekomst? Andere vertaling zegt, ik zal vergeving schenken op jouw woord. Dus jouw woord maakt dat deze mensen in leven blijven. En ik de eed die ik gezworen heb niet verbreek. Zo, Mozes wist iets. Hij wist wie die was, maar hij wist ook iets over God. Hij had zijn barmhartigheid leren kennen. En hij wist, als ik zijn barmhartigheid ken, dan kan ik echt heel vrijmoedig om vergeving vragen. Voor mezelf en voor anderen. Het interessante is dat hier voor ons een hele mooie les en uitdaging ligt. En ook een mogelijkheid. Want dit was in de tijd van Mozes. En als je dan gaat kijken wat de betekenis is van die 12. De betekenis van 12 verspieders blijkt verbonden te zijn met allerlei vormen van 12 in de Bijbel. Even heel snel. 12 staat in de Bijbel voor perfectie, eigenlijk voor autoriteit, voor heerschappij hier op aarde. Daarom zie je bijvoorbeeld dat Jacob 12 zonen heeft, waar Israël uit voortkomt. In de tabernakel lagen 12 ongezuurde broden, 12 zilveren borden, 12 schalen. Er zijn 12 kleine profeten in de Bijbel. Salomo stelde 12 gouverneurs aan over Israël. Jezus was 12 toen hij voor het eerst in de tempel sprak. Hoeveel discipelen had hij ook alweer? 12. En toen ging er één, zeg maar, met definitief verlof, zullen we maar zeggen. En die werd vervangen door Matthias, want het moesten er 12 zijn. Hoeveel manden brood bleven er over na de wonderbare spijziging? Je raadt het al, 12. Er was een vrouw die 12 jaar bloedde en genezing vond. In het Nieuwe Jeruzalem zijn 12 poorten. Er wordt gesproken over 12 engelen. Er wordt zelfs gesproken over 12 fundamenten. En de boom des levens in Openbaring 22 zal 12 keer vrucht dragen. Elke maand 1 keer. 12 is perfectie. En wat is nou zo mooi? In het oude verbond werden er dus 12 volgelingen op uitgestuurd om polshoogte te nemen. En eigenlijk om met goed nieuws terug te komen. 2 daarvan kwamen met goed nieuws terug. Die 10 moesten die stierven trouwens wel. Maar de rest van het volk niet. En dan zegt Jezus in Marcus 3 vers 14 en 15, dan staat er. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn, om hen uit te zenden en om te prediken en macht te hebben om de ziekte te genezen en de demonen uit te drijven. Weer 12. Jezus komt, die denkt, het is misgegaan met de 12 in het oude verbond. We gaan nu richting het nieuwe verbond. Ik ga er weer 12 aanstellen en we gaan het gewoon even recht zetten. En toen het dan bij eentje misging, werd ook dat weer aangevuld. En zo zie je dat God gaat echt voor de perfecte autoriteit op aarde. En de mooiste, de hoogste vorm van geestelijk leiderschap, zou je kunnen zeggen, is waar Mozes hier over spreekt. En waar Jozua en Caleb, de twee die wel goed nieuws hebben, van getuigen. Dat is namelijk dat God barmhartig is. Dat het een vergevende God is. En op grond van die vergevende barmhartigheid, hij tot alles in staat is. En omdat hij met ons is, niet omdat wij perfect zijn, maar omdat hij perfect is, vermag ik alle dingen in hem. Ik weet wie ik ben. Ik ben vergeven dankzij hem. Ik ben nieuw door hem. En daarom mag ik in die situatie instappen met een andere verwachting met hem. Want ik ben een ander mens geworden. En het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Toen Jezus naar de hemel was gegaan en de Heilige Geest had gegeven, toen kwam die terug. Of ging geven, toen kwam die terug. En voordat de Heilige Geest werd uitgestort, is interessant, in Johannes 20, komt die de Heilige Geest eerst aan de discipelen geven, aan die 12. Hij zei tegen hen, vrede zij u, Johannes 20 vers 21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en hij zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Wow! Serieus? Wat een macht heeft God aan ons gegeven. Je kunt als het ware door genade van God aan mensen te geven, mensen vrijspreken. Maar als je het niet doet of het tegenovergestelde doen, dan blijven mensen met dat juk rondlopen. En velen van ons hebben dat ervaren in hun leven. Hoe ze hun leven lang hebben gehoord. Je bent lelijk. Je bent niet goed genoeg. Je bent stom. En op grond daarvan ontwikkelt zich van alles in je leven waar je niet blij mee bent. Maar dat heeft een wortel. En God zelf zegt, ik spreek je vrij. Ik ga naar die wortel en ik zeg tegen je, je bent wel goed genoeg. Want mijn vergeving maakt dat het niet langer gaat om jouw daden. Maar ik kom naar jou toe en ik reken jou mijn vergeving, mijn liefde toe. Zo stappen wij dus de wereld in. Omdat wij beseffen wie we zijn, dankzij hem. Ergens zit hier zoiets krachtigs in. Want het is niet een soort van stoerheid, maar het is een heel diep besef. Dat waar we lopen en de omstandigheden wijzen alle kanten op. Er zijn reuzen en dingen die ons bedreigen en die zijn er. Dat je toch zegt, maar ik zie Jezus en ik zie wie ik ben in hem. Want ik kijk in de spiegel van zijn woord. En daarin zie ik dat ik nieuw ben geworden door hem. En dat niet die omstandigheden die zo reëel kunnen zijn, bepalen wat mijn toekomst is. Maar wat hij zegt, wat hij heeft gedaan, dat is bepalend voor mij. Want ik weet wie ik ben. Ik ben niet die voetveeg die door mensen wordt uitgekotst en vernederd. Ik ben die geliefde zoon, dochter van God, die door hem gered is en wordt opgetild. Die in zijn nabijheid is gebracht. Er was een vrouw die bij Jezus kwam. En er wordt over die vrouw gezegd dat het een zondige vrouw was. En dan komt ze bij Jezus en heeft ze vergeving ontvangen. En dan staat er dat ze een heel duur olietje heeft gekocht en dat over hem giet. En dat ze dan huilt en dat ze dan dat schoonmaakt met de haren en een heel verhaal. En dan zijn er discipelen bij, of fariseeërs bij, en die zeggen, wat is wel echt, jongen, wat is dat nou voor verspilling, hè? Kunnen we dat niet beter aan de armen geven en zo? En dan zegt Jezus dit in Lucas 7, 47. Ik zeg je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn nu vergeven. En zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonde vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Als je weet dat je veel vergeven bent, kun je ook veel liefde betonen. Weet je, soms kom je erachter in situaties dat je het moeilijk vindt om genadig te zijn voor jezelf of voor een ander. Weet je wat je dan mag weer ontvangen? De liefde van God voor jou. Mag je beseffen wat het hem heeft gekost om jou vrij te kopen. Dan mag je binnen laten komen. Hij had er alles voor over. En op het moment dat je dat weer voor jezelf ziet, dan ineens komt er van binnen iets tevoorschijn dat je denkt, maar nu word ik ook zachter naar mezelf en dus ook naar de ander. Dan kun je zelf, zoals Mozes uiteindelijk, kun je bidden voor degene die jou dood willen hebben. Jezus hing aan het kruis en die bidt voor de mensen die hem aan het kruis hebben geslagen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat mogen wij leren. Dat is uitgezonden worden in de kracht van God. Tot slot. Romeinen 8, vers 19 tot 21. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Nou zien we dat om ons heen. Dat is toch wel een van de thema's, hè? Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Waarom? Omdat de schepping onderdeel was geworden van de vloek, van de macht van de duisternis, van de wet die daar geopenbaard werd. En daarom is hij eraan onderworpen, omdat God recht doet aan het feit dat de mens heeft gekozen voor dat andere systeem. Daarom is het eraan onderworpen, niet omdat hij dat zo leuk vindt, maar omdat hij de keuze van de mens respecteert. Hij respecteert altijd je keus, want God is iemand die van je houdt. En die niet met macht jou in zijn nabijheid manipuleert, maar met liefde jou in zijn nabijheid wil verleiden. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de glorie van Gods kinderen. Man, wat een glorie hebben wij ontvangen. Vrijheid en heerlijkheid. Vrijheid en glorie. Vrijheid en luister, hoe je het ook vertaalt. Dit hebben wij ontvangen. Zo zijn wij gemaakt. Zo worden wij de wereld ingestuurd. Zo ga je straks terug in je situatie. Omdat je weet, het hangt gelukkig niet van mij af. Zoveel is wel duidelijk. Maar de glorie die ik heb gekregen, de vrijheid die ik heb gekregen, is een vrijheid die mij in Jezus door zijn genade geschonken is. En daarom kan ik situaties, mensen om me heen, omstandigheden, kan ik tegemoet treden met een onbevangenheid. Niet dat ik zeg, er zijn geen reuzen. Dat zei Jozua en Caleb ook niet. Die zeiden niet, er zijn geen reuzen. Die zei, de Heer is machtig. God is groter. Ja, er zijn reuzen. Maar heb je gezien wat een reus mijn Heer is? Hoe groot hij is? En die woont in mij. En weet je wie die in zijn armen heeft? En optilt en op zijn schouder en meeneemt en beschermt? Mij. Jou. En weet je wat dat doet? Daarvan denken mensen die dat zien. Zo serieus? Is dat ook mogelijk? Is het mogelijk voor mij om in zo'n wereld, met zo'n schepping, zuchtend, meezuchtend, om ook thuis te komen bij God? Ja, het is mogelijk. Het is mogelijk om thuis te komen. En zo mag jij vanuit dit woord je situaties tegemoet treden. Je week ingaan, je mensen tegemoet gaan, je verwachting opgerekt zien worden. Omdat je weet wie je bent. Nieuw. Compleet nieuw. Zullen we bidden? Dank u wel, lieve Vader. Dank u wel dat u ons hebt geroepen en uitgekozen om bij u te zijn. Omdat u het zo kostbaar vindt om met ons verbonden te zijn. Als een vader met zijn kinderen. En dank u wel dat u alles hebt gedaan om dat mogelijk te maken. En ook om het eeuwig te maken. En dank u wel dat dat onze werkelijkheid is. En Heer, terwijl we nog in deze wereld zijn, te maken hebben met dit lichaam, met de verwarring die dat soms ook met zich meebrengt, spreekt u ons krachtig moed in. En terwijl u dat doet, stuurt u ons met alle vrijmoedigheid gewoon juist deze wereld in. Omdat u weet, ik ben met je. En zo willen we ons vertrouwen op u stellen. Willen we ons oog op u richten, wetende dat u ons ziet. Wetende dat als we dan dingen tegenkomen, dat wij mogen getuigen van een God die groter is dan onze omstandigheden. En dank u wel dat we met Mozes mogen leren om te pleiten voor het onrecht wat we tegenkomen. Voor de veroordeling die ons misschien ook overkomt. En we vragen u, Heer, geef ons een barmhartig hart. Help ons om, zoals u, Heer Jezus, bad voor uw vijanden. Vol van genade te zijn. Omdat we weten hoeveel ons vergeven is. Net als die ene vrouw die bij Jezus kwam. Niemand van ons is in haar beter. Maar we mogen wel allemaal weten dat we delen in diezelfde genade. En zo laten we ons door u oprichten, aanmoedigen, bemoedigen in de wetenschap. Dat als u een plan heeft, dat u het afmaakt. En het is een plan waar u een eed op hebt gezworen. U heeft er een verbond van gemaakt dat niet te verbreken is. Dank u wel. U bent trouw. Dank u wel. Amen.
Heer, dank u wel dat als wij ons leven weer inwandelen hier vandaan, dat land waar misschien wel reuzen wonen, die best wel groot en indrukwekkend zijn, dat u dan niet zegt, nee joh, doe niet zo raar, die zijn er niet. Dat u zegt, ja, die zijn er. Maar mag ik je optillen? Mag ik je op mijn sterke schouders zetten? En mag ik laten zien hoeveel groter jij in mij bent? En mag ik jou helpen te groeien in vertrouwen? Dat die in jou is, groter is dan die in de wereld is. Wees gezegend met dat bewustzijn. Dat je geliefd kind van de Vader bent. Van de Allerhoogste God. Die zegt, zie, Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En die zegt, zie, ik maak alle dingen. Alle dingen nieuw. Amen.